Gemeente, als door een wonder waren ze gered uit de klauwen van een helse farao, het volk van Israël. Door een krachtige arm uit Egypteland uitgeleid en waar geen weg was, toen ze stonden voor de Rode Zee, daar baande de Heere een weg, dwars door de brede stromen, door de woeste baren. En ze hebben gezongen, ze hebben gejubeld, zing de Heere, want hij is hooglijk verheven. De farao en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen, het paard en zijn ruiter in de zee. De farao dood en dus ook voorgoed uitgeschakeld. De strik brak los en wij zijn vrij geraakt. De Heer is ons tot hulp op ons gebed, die God die aard en hemel heeft gemaakt. Maar, het beloofde land ligt niet aan de oevers van de Schelfzee. Er zit nog een woestijn tussen. En die woestijn, die moet je wel door. Een hete, dorre woestijn met alle gevaren van dien. En gemeente, jongelui, zo is het toch ook als we Christus volgen. Als wij Christus leren volgen, dan leren we ook iets van dat woestijnleven kennen. Denk maar aan dat wereldberoemde boek van John Bunyan, De Christenreis naar de Eeuwigheid. Hoe begint hij dan zijn boek? Op mijn reis door de woestijn van deze wereld. En in de woestijn is het moeilijk overleven. De woestijn is immers, bijbels gezien, ook het land van de dood. De plaats waar de demonen huizen. Als de Heer Jezus in de woestijn geleid wordt, dan wordt hij daar verzocht van de duivel 40 dagen. Het is moeilijk in de woestijn. Ja, maar zegt er dan misschien iemand, is dan het leven van een kind van God daarmee getekend? En kunnen we dan zeggen dat het leven van een kind van God kommer en kwel is? Dan heb ik er weinig zin in. Dat begrijp ik als je zo denkt. Maar toch is dat niet waar, hè? Want de Heere weet namelijk ook wel dat zijn kinderen niet van woestijnzand kunnen leven. Hij weet wat ze nodig hebben. Juist ook in de woestijn van het leven. En dan zal hij ze nooit laten verzocht worden boven hetgeen dat ze vermogen. En bij de beproeving zal hij ook altijd weer de uitkomst geven. Denk maar aan Jacob, als hij voor zijn broer Esau op de vlucht geslagen is. Dan legt hij zich neer met zijn hoofd op een steen. Hoe moedeloos moet hij zich gevoeld hebben. Van huis en haard verdreven. Vrouw, voor Jacob was dat moeilijk en toch, ongedacht gaat de hemel open. Een ladder vanuit de hemel op de aarde gezet. De engelen Gods gaan op en neer. En bovenaan de ladder staat de Heere zelf. Een Bethel-ervaring. In de woestijn van het leven. Waar de Heere Jacob belooft dat hij met hem zal zijn. Kijk, en als je nou de woestijn niet invult, als je daarvoor bedankt, dan zul je die Bethel-ervaringen ook niet in je leven kennen. Juist in de woestijn wil de Heere naar het hart van Sion spreken. Daar wil hij je rijk vertroosten. Daar wil hij je nabij zijn. In al het leed dat je genaakt, dat je overkomt, waarmee je te maken krijgt. En in de woestijn, ja, daar kan God het brood vanuit de hemel laten regenen. Daar kan hij de rotssteen openen, zodat er water is om te drinken. Jacob had het gezegd, dit is een poort des hemels. Dit is een huis van God. Voorwaar, God was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dus, als je met God de woestijn niet in wil, dan mis je ook die zalige uren. voorsmaken van het beloofde land. Dan mis je ook die momenten waarin de Heere zo nabij wil zijn, juist als het erop aankomt. Als het erom gaat spannen in ons leven. Want hij heeft het toch beloofd dat hij water zal gieten op de dorstige. En stromen op het droge. In de woestijn leert de Heere zijn kinderen hongeren naar hem. In de woestijn leert hij ze ook dorsten naar het levende water. En ze krijgen ook teerkost onderweg. Want God is geen land van uiterste donkerheid. Hij heeft gezegd, doe je mond maar wijd open. En ik zal hem vervullen. Hij geeft graag, onze kinderen leren het al. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeet, mild en overvloedig. Zo leren we immers wandelen door het geloof en leren we belijden. God die helpt in nood is in Sion groot. Juist in de woestijn wil de Heere naar je hart spreken. Ik vind dat altijd zo mooi als het gaat om het woordje dabar in de Bijbel. Het Hebreeuwse werkwoord dabar betekent spreken, tegelijk ook doen, want dat valt bij God samen. Woord en daad valt bij God samen. Maar dan moet u weten, het Hebreeuwse woordje voor woestijn is midbar. Gaat terug op dezelfde woordstam. Het heeft met elkaar te maken. Het heeft met elkaar te maken. In de woestijn wil de Heere naar je hart spreken. En zo heeft de Heere zijn volk geleid in de woestijn Sur. En dan moet u weten, dat is een hete, droge zandwoestijn waar haast geen druppel water te vinden is. In het noorden schijnt deze woestijn wat vriendelijker te zijn, maar in het zuiden is het één grote, uitgestrekte, dorre vlakte. Ik heb gelezen, je kunt er honderden kilometers gaan zonder ook maar één boom of struik tegen te komen. En u begrijpt natuurlijk wel, het water dat ze bij zich hadden, was natuurlijk zo op. Want in de woestijn heb je toch iedere dag per persoon wel een aantal liter water nodig om te overleven. Toen de Amerikanen ooit Irak binnenvielen, toen was de hitte in de woestijn hun grootste vijand. Daar hadden ze zich op verkeken. Nou, en dan brengt de Heere zijn volk, waarvan hij gezegd heeft, Israël, het is mijn oogappel, het is mijn eerstgeborene. Hij brengt ze in deze hete woestijn. Want daar zal hij het geloof gaan oefenen. Daar zal hij ze beproeven. Kijk, het geloof moet in beoefening blijven. Dat wil zeggen, het moet geoefend worden. Het is net als met je spieren. Als je je spieren niet gebruikt, jongelui, dan worden ze zwakker, dan gaan ze vervallen. En op enig moment, dan kun je niets meer. Je spieren, die moet je oefenen, die moet je trainen, iedere dag weer moet je ze gebruiken, zodat ze sterk worden. Nou, zo is het ook met het geloof. Het geloof moet beproefd worden, zodat het in beoefening blijft. Daar zorgt de Heere voor. En dat is een proces. Dat is een levenslange leerweg. De school van de Heilige Geest. Zo moeten we immers leren. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is niet zo, je drukt op een knopje en het is zover. Dan moet je met vallen en opstaan, moet je dat leren. Weet u dat? Want we zullen zien hoe moeilijk of dat is. Als het maar even tegen zit en de wind waait uit een andere hoek, dan staan we al snel op onze achterste benen. Dan willen we bijsturen, dan denken we, ja, maar dit gaat helemaal fout. Want als wij het volk zien reizen op de derde dag, de tijd wordt erbij genoemd, dan is er heel veel veranderd in 3 dagen. Ik hoor geen vrolijke muziek meer. Ze huppelen en ze springen niet meer van blijdschap. Integendeel, ze slepen zich voort. De fut is er helemaal uit, zouden we zeggen. Want ja, er is geen water. En zonder water kom je niet verder in de woestijn. Maar gelukkig, na 3 dagen klinkt er een blijde boodschap in het leger. water is er gezien. Water is er gesignaleerd. En de eersten hebben zich vooruitgesneld om er als eerste bij te kunnen zijn. Misschien waren er wel die opnieuw zijn gaan zingen. De Heere is hooglijk verheven. Wat een opluchting. Eindelijk water. Net op tijd. Maar dan komt die teleurstelling. Jongelui, want als de eerste gedronken hebben, dan kun je aan hun gezichten wel zien hoe laat of het is. Het water is ondrinkbaar. Het is bitter. Het is vies, brak water. Je kunt het als mens niet drinken. Onmogelijk. Moet je nagaan. Wie kan er nu nog zingen? Het volk is een land beloofd, vloeiende van melk en honing. En nu dreigen ze om te komen in deze woestijn. Nu zullen ze een beroerde dood moeten sterven. Zij, hun kinderen, hun ouderen. Allemaal omkomen in de woestijn. Zie je het al voor je als je met je gezin erbij zou zijn? De kleintjes. Maar ook de ouderen vandaag. Geen water. Hoe zouden wij reageren trouwens? Het moet er maar eens op aankomen. Maar is God dan zo hard voor zijn volk? Nee, dat zullen we horen. Integendeel. God heeft heel veel geduld met zijn volk. Zijn langmoedigheid is zo groot. Want gemeente, ze gaan murmureren. En murmureren, dat is zo'n akelig woord. Daar zit iets in van ondankbaar zijn. Het niet eens zijn met God. Mopperen. Je beklag doen. In opstand komen. Dat gebeurt. Nu hebben ze zoveel van de Heere ontvangen. En nu gaan ze murmureren. En dan kan er geen vrede zijn van binnen, hè? Lelijke gedachten schieten door je hoofd. Herkent u dat? En je gaat tegen elkaar zeggen, hebben we al niet genoeg meegemaakt? Waar hebben we dit aan verdiend? Was dit dan de bedoeling? Ga je een zondebok zoeken? Mozes natuurlijk. Het is ook totaal onverantwoord wat Mozes doet. Om met zo'n groot volk de woestijn in te trekken. Hoe verzint hij het? De woestijn zal één groot kerkhof worden. Zo reageren wij mensen toch? Je moet toch iemand de schuld kunnen geven. Gemeente, hoe moeten we daarmee omgaan? Ik denk aan de vermaning van Paulus in Filippenzen 2. Als hij schrijft, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Nou, misschien wel een les voor het komende jaar ook. Hoe zijn we dat nieuwe jaar begonnen? Als we het zakelijk bezien. Misschien als het gaat om je studie, als het gaat om het gezin, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken. Ja, maar alles moet maar eens tegenzitten. Hoe moet dat dan? Nou, zegt Paulus, hij vervolgt, wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Dat is de weg die de Heere wijst. Hè? Je hart leeg kieperen voor de Heere. Zoals dat in Psalm 62 staat. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht ten alle tijden. Dat is de weg die de Heere wijst. Maar laat uw begeerten in alles, noem het maar op, welk terrein van het leven of het ook betreft, laat uw begeerten in alles met bidden en smeken en dankzegging. Ja, bid zonder ophouden, dank God in alles. Maak het bekend bij God. Dat is de weg die de Heere wijst. Als het bitter is wat u overkomt. De Heere wil geen verbitterde hart. De Heere wil geen felle ogen. De Heere wil geen scherpe woorden. De Heere wil geen gebalde vuisten. Maar de Heere wil dat je in afhankelijkheid alles in zijn handen legt. Alleen daar ligt het immers goed. Zodat je mag weten, en nu dan, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Ja, maar je moet maar eens ontslag krijgen na 40 jaar trouwe dienst. Je wordt zomaar op straat gezet. Sommige mensen overkomt dat. En wat kan dat veel pijn doen? Of je moet maar bedrogen worden door je man of vrouw. Je dacht dat je gelukkig getrouwd was. En dan gebeurt dat wat eigenlijk alleen maar bij anderen gebeurde. Een bittere pil, toch? Hoe bitter kan dat zijn? Of je moet maar net getrouwd zijn en je verliest je geliefde. Weduwe, weduwnaar worden. Of misschien heb je wel aan het graf gestaan van een kind. Durven we bijna niet te noemen, want hoe hevig moet die pijn zijn als je een geliefde, als je een kind moet missen. Of misschien op het zakelijke vlak. Je moet maar een familiebedrijf hebben, een rederij, een kotter. En daar ligt het dan voor de kant. Je hebt al je energie erin gestoken. Het heeft je zoveel geld gekost ook. En dan nu naar de sloop. Einde verhaal. Einde oefening. Wat is dat moeilijk toch? Moeilijk te verwerken. Nou, dat zijn voorbeelden vanuit het dagelijks leven. En als ik de Bijbel erbij neem, kom ik ze ook tegen. Wie zal bijvoorbeeld niet denken aan Naomi? Met haar gezin was ze naar Moab vertrokken. Want ja, daar was brood. En als je opgroeiende kinderen hebt, dan zoek je toch het beste voor ze. Maar wat ze daar al meegemaakt heeft in Moab, haar man verloor ze, haar beide zonen verloor ze, en ze bleef achter met twee schoondochters. Ze ging terug. Eén schoondochter bleef bij haar, Rut. En als ze dan terugkomt in Judea, dan zegt ze, noem mij maar niet Naomi, maar noem mij Mara. Daar heb je het, want de Almachtige heeft mij bitterheid aangedaan. Wie zal het ontkennen? Vol toog ik weg. Ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Het zal je maar gebeuren. Alles was ze kwijt. Of wie zal niet denken aan de leider van het Oude Testament, Job. Die alles kwijtraakte. Niet alleen zijn bedrijf, maar ook zijn gezin. En daar zat hij op de puinhopen van zijn huis. Ook nog ziek. Hij krabde zichzelf vanwege de zweren. En zijn vrouw die verdroeg zijn adem niet meer. En de kinderen die hielden hem na op straat. De Allerhoogste heeft me in het slijk geworpen, zegt hij. De Allerhoogste heeft me in de modder gegooid. En 's nachts doorboort hij mijn beenderen. Kunt u zich er iets bij voorstellen? Ik ben door God in de modder gegooid en 's nachts doorboort hij mijn beenderen. Dat is Job. Mara, je zult het maar meemaken. En dan alles in zijn handen leggen? Of denk eens aan Asaf, die bekende psalm, psalm 73. Bij mensen die aan God nog gebod doen, dan gaat alles perfect. En bij mij zit alles tegen. Mijn bestraffing is er iedere morgen. Hoe kan ik dat nou bij elkaar krijgen? Wie begrijpt daar nou nog iets van? Daar kun je toch met je verstand niet bij? Nou, Asaf die komt dan op zo'n moment, als hij het heiligdom ingaat, dan mag hij blijkbaar alles weer in de handen van de Heere leggen. En dan leert hij iets van dat geheim, van het nochtans van het geloof, waar Habakuk zo van gezongen heeft. Geen rund in de stal, de kudde uit de kooi gescheurd, de velden kaal, de bomen vaal, nochtans van vreugde in de Heere opspringen. Wat een geheim is dat. Wat een les is dat. Paulus die vervolgt dan in Filippenzen 2. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, die zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Nou, daar kun je met je verstand ook niet bij. Je krijgt het niet op een rij. Alles tegen. En dan nochtans je blijdschap in de Heere vinden. Kent u iets van dat geheim? Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geestvreugd. Ik heb het vaker verteld, dat kan niet anders. Maar toen ik nog maar pastoraal werken was, dus helemaal in het begin van mijn studie nog zelfs, kwam ik bij een ernstig zieke moeder. Ik wist niet wat ik ermee aan moest eigenlijk. Het maakte zoveel indruk op me, de kinderen om het bed heen. En ik zei tegen haar, zullen we nog wat voor je zingen? Ja, zei ze, zing maar Psalm 4. Gij hebt mij in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd. Ik zal het nooit meer vergeten. Die vreugde in God die er toch kan zijn, daar kun je met je verstand niet bij. Maar dan wordt God groot gemaakt. Maar zo is het hier dus niet. Ze murmureren. Ze zeggen, wat zullen we drinken? Murmureren. De kanttekening legt uit wat murmureren is. Ze zeggen, dat is kwalijk van God, van zijn woord en van zijn werken in het hart gevoelen en met de tong onwaardig daarvan spreken. Kwalijk, verkeerd van God in het hart voelen en denken en op een onwaardige manier daarover spreken met anderen. Dat is geen goed getuigenis van de Heere geven. Maar dat is een kwaad getuigenis van God geven. Dat gebeurt. Ze murmureren. En dat is levensgevaarlijk. Want verbittering eindigt maar zo in verharding. In Hebreeën 3 worden we daarvoor gewaarschuwd. Zo verhard uw harten niet gelijk geschied is ten dagen der verbittering. Waarmee uw vaders verzochten als zij mijn werk zagen. Daar hebben we ook van gezongen. Met Psalm 95. Verhard u niet, neem zijn gena ootmoedig aan dat massa u ten afschrik wezen. Pas op, doe het niet. Pas op met murmureren. Er zijn zorgen. Hoe gaan we daar nou mee om? Die zorgen gaan we niet bagatelliseren. Van waar heb je het ook over? Valt allemaal wel mee? Nee, dat doen we niet. Die zorgen die zijn er. Zakelijk misschien, persoonlijk, of als het gaat om het gezin. Maar let dan op Mozes. Mozes die roept tot de Heere. En Mozes wordt gewezen op een hout. Bijzonder toch? En Mozes, hij pakt dat hout beet en hij werpt het in het water. En toen was het water natuurlijk helemaal bedorven, jongens en meisjes, of niet? Het was al vies, het was al ondrinkbaar. Vervolgens gooi je er een stuk hout in. Nou ja, daar wordt het water niet beter van. Daar wordt het alleen maar slechter van. Zo kun je de kwaliteit van dat water niet verbeteren. En toch, want wie is God? God kan zich als de grote heelmeester bedienen van de meest eenvoudige middelen. Een vreemd middel is het. Een stuk hout, waarom nou een stuk hout? Wat voor hout is het geweest? Nou, er zijn allerlei verklaarders geweest die gezocht hebben naar een verklaring en die gezegd hebben, misschien was het wel een bijzondere soort hout. Sommigen hebben gedacht, misschien was het wel een afgodsbeeld. Nou, daar geloof ik dus helemaal niets van. Het was gewoon een stuk hout, een tak. Wellicht van een boom gerukt tijdens een hevige zandstorm en vele kilometers meegevoerd door de wind. En voor de voeten van Mozes terechtgekomen. Normaal gesproken zou hij er een trap tegen gegeven hebben. En het aan de kant geschopt. Maar dat doet hij nu niet. Op een aanwijzen van de Heere neemt hij dat stuk hout. En hij werpt het in het water. Een eenvoudig middel, want dat hout was niet bijzonder. Maar God is bijzonder. Dat is het. Israëls heelmeester is bijzonder. Hij laat zien dat hij alle macht heeft. Dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hij laat zien dat dat wat bitter is in je leven, dat hij dat zoet kan maken. En dat doet de Heer altijd in het weg van het wonder. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Daar werkt hij ook naartoe in het leven van zijn kinderen. Dan moet het vlees gekruisigd worden. Dat wat van ons is, kan voor hem niet bestaan. Zodat het werk van God in ons leven steeds meer gaat schitteren. Dat moet overblijven. En de Heere gebruikt daar in zijn wijsheid een middel voor. Een stuk hout. Het had geen enkele waarde. Voor ons mensen. Maar als de Heere het gebruikt, heeft het de hoogste waarde gekregen. Want gemeente, wat is bitter? Ja, dominee, u hebt al een paar dingen genoemd. Voor mij is het vooral bitter dat ik moet stoppen met mijn opleiding. En alles is duidelijk, dit wordt hem niet. Ik heb me zo ingespannen, maar het breekt me bij de handen af. Of anderen zeggen, ja, voor mij is het zo bitter dat we ruzie hebben in de familie. En een ander heeft nog weer wat anders. Er kan zoveel bitter in ons leven zijn. Maar weet u, gemeente, weet u wat echt bitter is? De zonde is bitter. Heb je dat al gemerkt? Kijk, we hebben vaak overal last van. Maar heb je al last gekregen van je zonde? Dat we gezondigd hebben tegenover een goeddoend God. Dat er een schuld is die rijkt van de aarde tot aan de hemel. Dat ik vlees ben. Paulus getuigt daarvan. En het vlees onderwerpt zich aan de wet van God niet. Want, zegt Paulus, er is een andere wet in mijn leden die zich verzet tegen de wet van God. Een anti-wet. God zegt ja en het vlees zegt nee. God zegt nee en het vlees zegt ja. Weten wij wat zonde is? Opstand tegenover de Almachtige. Is de zonde al bitter voor je geworden? Net als bij Petrus. Toen hij zijn meester verloochende in de zaal van Caiaphas. En Jezus draaide zich om en hij zag Petrus aan. En toen ging Petrus naar buiten en hij weende bitterlijk. Hoe bitter was het voor Petrus. Hij had zijn meester, die hij zo lief had. Hij had hem verloochend voor een dienstmeisje. Hij had erbij gezworen. Hij had erbij gevloekt. Wie was hij eigenlijk? Dat hij zo ver kon komen. Zo bitter. Denk eens aan Psalm 38. Zulke last van zond en plagen. Drukt mijn schouders naar beneden. Hebben we daar wel eens mee te maken? Dat het zo op je valt. En dat je eronder dreigt te bezwijken. Heeft de zonde voor u en voor jou al een vieze bijsmaak gekregen? Of is het nog een zoete beter onder je tong? Wordt het dan pas gezellig? Als er dingen gebeuren op een feestje. Die niet bij God horen. Die God verboden heeft. Of als je ergens naar kijkt. En er gebeuren dingen. Die God pertinent verboden heeft. Die haaks staan op Gods heiligheid. En je vindt het dan juist spannend worden. Dan heeft het juist je belangstelling. Is de zonde al bitter geworden. Let dan op Mozes. Wij zijn eens ziek van de zonde. Psalm 51 bijvoorbeeld, hè. Ben je wel eens ziek van de zonde? Let dan op Mozes. Maar wat doet Mozes? Hij moet een stuk hout nemen. Hij neemt geen steen. Hij neemt geen handvol stof. Maar een hout. Nou, dan denk ik zomaar in Deuteronomium 21. Maar wat lezen we daar? Daar kunnen we lezen in de wet van Mozes. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Het is niet zomaar hout. Er staat geen woord te veel in de Bijbel. En ook dus geen woord zomaar. Want als Paulus een brief schrijft aan de gelaten, dan kent hij het Oude Testament maar al te goed. Hij is thuis in de schriften. En dan citeert hij Deuteronomium 21 in Galaten 3. Als hij schrijft, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Waar denkt Paulus aan? Dat weet je nu toch wel. Dat weet je nu toch wel. Dan denk ik ook aan de woorden van Petrus. In 1 Petrus 2. Die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Dan gaat het toch om het kruis. Het kruis van onze Heere Jezus Christus. En is dat kruis niet het hout dat midden in de bitterheid van de zonde geworpen is, zodat verloren mensen weer de zoetheid van Gods liefde mogen smaken? Nou, dat is een zin om over na te denken. Om over te mediteren. Dat stuk hout, dat kruis is geworpen in de bitterheid van de zonde, opdat verloren zondaren weer de zoetheid van Gods liefde mogen smaken. Wat een gedachte. Het kruis maakt zoet wat bitter was. Want was het kruishout niet het altaar waarop gerechtigheid moest geschieden? Zo redt God. Zo geneest de grote heelmeester. Het kruis is toch het middel waar de grote heelmeester zich van bedient. Een ergernis voor de Jood, een dwaasheid voor de Griek, maar voor hen die geloven een kracht Gods tot zaligheid. Waar dat kruis gezien wordt, waar de gekruisigde gezien wordt, te midden van alles wat op ons drukt, wat ons benauwd om het hart maakt. Daar gebeurt het. Na het zure geeft hij het zoet. Wat we gezongen hebben. Ik heb het mogen zien met mensen. Als we op een sterfbed lagen. Aftakeling was daar. Pijn. Benauwdheid. En dan toch getroost zijn. Toch vrede. Toch vreugde in de Heere. Ja, amen, ja, op Golgotha af. Stierf hij voor mijn zonden. En door zijn bloed is mijn gemoed gereinigd van de zonde. Als ze kracht mochten ontvangen vanuit het bloed van de Heere Jezus Christus. Waar dat kruis gezien wordt, te midden van alles wat Mara is. Is het niet waar? Daar wordt het bittere zoet. Dan kwam je misschien wel in de kerk. En je was als bedolven onder alle negativiteit. En de zonde was je weer te sterk. En het woord ging open. En de Christus werd gepredikt. Als aller aanneming waardig. En je mocht buigen aan zijn voeten. Ruimte in hem vinden. Ademhalen. Vrede met God. En het was als Jacob. Je verkeerde onder een open hemel. Dus gemeente, wat een heerlijke les ligt er opgesloten in dit gedeelte. Het gaat hier om het kruis van de Heere Jezus Christus. Ja, dan moeten we natuurlijk niet geloven in de fantasie van sommige verklaarders die menen dat Mozes wellicht eerst een kruis getimmerd heeft. Nee hoor. Niet en meegaan. Maar het is wel opvallend dat er meer van zulke soort gelijkenissen in de Bijbel staan. Of gelijkenissen, geschiedenissen. Denk aan Elisa bijvoorbeeld. Als het water van Jericho ondrinkbaar is. De profetenzonen komen naar hem toe. Dan moeten ze een nieuwe schaal halen. Dan moeten ze zout in doen. En Elia, hij werpt dat zout in de bron van Jericho. En dan wordt het water ook zoet. Dat zijn wel wonderlijke geschiedenissen. Of op een ander moment, als er hongersnood is, En ze hebben een pot moes klaargemaakt van gesneden kolokwinten, maar de dood is in de pot. Dan moeten ze er wat meel bij doen. En dan is het voedsel gezond. En dan zeggen de rabbijnen, ja, dat kwam natuurlijk omdat ze precies de voorschriften volgden. Dat deed Mozes ook. Mozes deed precies wat God zei. En omdat wij nou precies doen wat God zegt, daarom is er verlossing. Daarom is er uitkomst. Nou, dan is het wonder eruit. Dan ligt er roem in mensen, in profeten, in zij die leiding hebben te geven. Maar zo is het niet, gemeente. We worden hier gebracht bij het kruis van Golgotha. Als het gaat om de grote heelmeester, dan moet je bij Jezus zijn. Hij heeft het antwoord op de bitterheid van de zonde. Let op de gekruisigde. Want gemeente, als het dan gaat om bitterheid, ziet u alweer uit naar de lijdensweken. Ik heb al in mijn agenda een beetje zitten tellen. Hoeveel weken nog? Nog 6 weken. En dan heb je de eerste lijdenszondag alweer. Want gemeente, als er toch één ervaren heeft wat echt bitter is, dan is het Hij die vanuit de hoge hemel is neergedaald. Naar het woord van Paulus heeft Hij zichzelf vernietigd. Terwijl in de gestaltenis God zijnde het geen roof behoefde te achten om God even gelijk te zijn. Zo laag afgedaald. Hij heeft ervaren wat werkelijk bitter is. Waar denk ik dan aan? De Hof van Gethsemane. Zie je hem daar kruipen als een worm en geen man. Want die beker die gevuld is met toorn vanwege onze zonden, die wordt hem aangereikt. Abba Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hoe bitter was die beker, door de zaligmaker aan de lippen gezet en in volledige gehoorzaamheid geheel geledigd, tot op de laatste druppel. Hoe bitter was het voor hem en hoe gewillig ging hij die weg naar Golgotha, om daar gekruisigd te worden aan het hout. Het vloekhout. En in zijn diepste smart heeft hij geroepen: mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Hoe bitter was het voor hem toen hij riep: mij dorst. En ze gaven hem edik te drinken. Psalm 69, ja, grote God, ze hebben mij tot spijs bij al mijn smart nog bittere gal gegeven. Gemeente, hoe bitter was het voor de Heer Jezus, die van eeuwigheid was in de schoot van de Vader. Van eeuwigheid de liefde van God de Vader ervaren. In alle volmaaktheid, in alle volkomenheid. En daar zo laag afgedaald in, de hemel trekt dicht en de aarde wil hem niet langer dragen. Daar hangt hij als een gevloekte. Hoe bitter werd het voor hem, gemeente. Van God en mens verlaten. Hij ging gewillig die weg. Opdat wij uit de beker de verlossingen zouden mogen drinken en de naam van de Heere zouden mogen aanroepen. Dat is de les, gemeente. En dan zegt de Heere tegen zijn volk: vrees nou niet. Wees nou gehoorzaam. Kom achter mij aan. Doe wat goed is in mijn ogen. Luister naar mijn stem. Ik zal je zijn tot een zon en een schild. De Heere wil dit, heeft dit ingezet als een inzetting in Israël. Om zijn Israël te leren wie hij wil zijn. Ook in de meest moeilijke omstandigheden. Dan zal hij zorgen waken. Dan is het wijsheid wat hij doet. Dan zal hij het maken dat ge u verwonderen moet. Gemeente, De Heere kan dat wat bitter is zoet maken. Want, zo begint immers onze tekst met het woordje want. In het Hebreeuws het woordje ki, een redengevend woord. Want, hoe komt dat? Wat zit daarachter? Want ik ben, daar klinkt Gods verbondsnaam in door. Ik ben die ik ben. Ik ben de Heere, Gods verbondsnaam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Uw heelmeester. En dan zegt de Heere tegen het gehele volk. En hij laat het ook vanmorgen weer verkondigen. Aan u en aan jou. Want de wet is weer gelezen. De wet lezen we ook in 2023. En hoe begint de wet? Ik ben de Heere, uw God. Maar wat zegt het u? En wat zegt het jou? Zoek je nou ook je heil en je zaligheid bij die God alleen, gemeente? Of hebben we er geen boodschap aan? Hij is het die het bittere tot zoet kan maken. Wat bitter is, maak ik zoet. Dat is evangelie. Wat verloren is, breng ik terecht. Wat dood is, maak ik levend. Wat neergebogen is, dat richt ik op. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Want Gods genade is menigerlei. En alles vervullen. Zeg maar wat je nood is. Vertel het maar aan de Heere. Bij hem is er doen aan. Bij hem is er raad. Bij hem alleen. Gemeente, dit wil de Heere zijn volk inprenten. Opdat ze hun hoop op God zouden stellen. Is dat geen wonder? Houd dat nou voor ogen. Als je nou bij bitter water komt. Wat zal het jaar brengen? Ik heb er niet zo'n goed gevoel bij. Als ik op de omstandigheden let. U misschien ook niet. En dan zijn er zoveel valkuilen. En dan is er zoveel wat ze tegenwoordig een crisis noemen. Hoe moet je ermee omgaan? En misschien is er wel heel veel in het leven waarvan u zegt, ja, daar weet niemand iets van. Maar het houdt me bij dag en bij nacht bezig. Nou, waar moet je dan zijn? Bij de Heere. Misschien heb u een mare ervaring, zo bitter. Maar als de Heere er nou het kruis in zet, als het hout erin geborgen wordt, dan wordt het zoet. Dat weet ik heel zeker. Wat je nood ook is, hoe verdrietig of je ook bent, als de Heere het kruis erin zet, dan wordt het zoet. Is dat niet waar? Dan wees eens eerlijk, weet je niet van die momenten. Dat je je troost alleen in de Heere mag vinden. Viel al het andere weg. En je kon het ook loslaten. Waar je je blijdschap alleen in de Heere vond, genoeg aan God had. Dat is een goed plekje. Misschien zeg je, ja, och, wierd ik derwaarts weer geleid. Dan zou mijn mond u de ere geven. Daar hoef je niet zoveel meer, hè. Dan is het goed wat God doet. Dan mag je weten met Paulus dat alle dingen moeten meewerken ten goede. En dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die ons zal geopenbaard worden. Nou roepen we met de profeet u en jou toe. Is er dan geen heelmeester in Gilead? Is er dan geen balsem al daar? Wat je nood ook is. Misschien ben je wel ziek. En denk je, nou, dit zal het jaar van mijn sterven kunnen worden. Misschien ben je wel oud. En u luistert mee vanmorgen. Waar dan heen? Tot hem alleen. Want bij de Heere zijn de woorden van het eeuwige leven. Zijn naam is toch wonderlijk raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Nou, wat een wonder, hè. Mara, het leek zo'n ellendige plek. En het werd zo goed. Maar zo is nou de Heere. En weet u wat me dan opvalt en dan gaan we eindigen? Toen kwamen zij te Elim. En daar waren 12 waterfonteinen en 70 palmbomen en zij legerden zich al daar aan de wateren. Het is net alsof er tussen Mara en Elim alsof er maar een heel klein stukje geweest is. Alsof er geen woestijnreis tussen ligt. Ik vind dat zo wonderlijk. Blijkbaar waren ze plotseling ook in Elim. Plotseling waren ze in Elim. Hoe dat nou precies zit, weet ik niet goed. Maar dan staat er wel bij, als ze in Elim zijn, dan legeren ze zich al daar aan de wateren. Er is een ogenblik in mijn toorn. Maar er is een leven in mijn goedgunstigheid. Toch? Ze legerden zich aan de wateren. Dat moet je nou ook doen. Denk je toch zo aan Psalm 23. Hij voert mij aan zachte en grazige weiden. Hij leidt mij aan zeer stille wateren. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. Daar word je dan blij van. Als het nou zo mag zijn. Dan gaat hij voorop. Dan weet hij wat je nodig heeft. En dan zijn er 12 waterfonteinen. Voor iedere stam een fontein. 70 palmbomen. Getal van de volheid. Want als het gaat om Israël. Wat heeft Israël al veel meegemaakt. Vanmiddag hoop ik daar ook nog wel wat over te zeggen. Als de Heer het geeft. Maar er staat toch ook in mijn Bijbel, en alzo zal geheel Israël zalig worden. God heeft zijn volk niet uit het oog verloren. Wat betekent dit toch? Elim. Mag het ook vanmorgen een Elim zijn? Hier in de kerk. Maar ook thuis, als je de dienst op afstand meebeleeft. Als alles is van je afgevallen. En je mag je in de Heere verblijden. De schoonste plaats mat gij met ruime snoeren. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Nou, dan is het echt zondagmorgen. De dag des Heren. Als hij overkomt en hij spreekt tot je ziel in haar geween. En hij zegt, ik ben uw heil. Allee, nou wees dan niet moedeloos. Maar als je die God mag kennen, kom dan. Hef dan het hoofd omhoog. Want voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband. Ja, nog even en we zijn het vreemdelingschap vergeten. En dan thuis, in het vaderland, mag u achter de Heere aankomen. Ik ben de Heere, uw heelmeester. Als je daar amen op mag zeggen, dan heb je alles. Dan kun je leven en dan kun je sterven. Dan zal hij zorgen, dan zal hij nabij zijn. En hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Amen.